Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Acro met
Mujagic. Laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Met zowaar voorzichtig optimistisch nieuws vanuit de Nederlandse industrie. De cijfers van de inkoopmanagers worden bijgehouden door de Navy. We mogen dat ook regelmatig toelichten op deze plek in dit programma. Wat is de laatste stand van zaken?
49,9 is het magische nummer, Thomas. En dat betekent dat we heel dichtbij de magische grens van 50 zijn. En die grens is de scheidingslijn tussen tussen groei, alles boven de 50, en krimp, alles onder de 50.
Dan toch van balen dat het net 49,9
ja,
is.
Maar weet je, dit geeft aan dat we richting groei in die sector gaan. En bovendien, omdat het zo lang redelijk slecht ging, zitten heel veel bedrijven met heel veel voorraden. Dus je gaat bij het stijgende aantal bestellingen, opdrachten, ga je eerst de voorraden wegwerken. Dus dit cijfer geeft al aan. Nog eventjes wachten, Thomas, en dan gaat het echt goed lopen.
Beetje smokkelen en we zitten er eigenlijk al boven.
Beetje smokkelen en we zitten al boven de 50. En Nederland is geen uitzondering, want elke maand worden de inkoopmanagers over de hele wereld gevraagd naar, nou, hoe gaat het nou? Wat zie je aan opdrachten binnenkomen? En als je zo kijkt naar alle andere landen, dan zie je dat in heel veel grote landen, in Engeland, Amerika, Japan, eurozone, daar lopen die cijfers langzaam maar zeker op. In eurozone nog net onder de 50, net als Nederland, maar in andere landen boven de 50. Zelfs in China, daar heeft de dienstensector het redelijk goed gedaan de afgelopen maanden. Industrie, wat daar een hele grote deel van de economie is, lag onder die grens van 50, nu weer boven de 50. Dus als je dat allemaal samenneemt, dan kun je voorzichtig de conclusie trekken, Thomas, dat het ergste wat economische activiteit betreft in China en Europa wellicht achter de rug ligt. En dan is de weg open naar economisch mooiere tijden.
Nou, het is goed dat je China er even bij noemt. Want ik zou als Nederlander denken, mooi dat het ook in de industrie weer beter gaat. Maar dat maakt natuurlijk een kleiner deel uit, steeds minder groot deel uit van de Nederlandse economie als geheel.
Ja, zeker. Kijk, we hebben nu het cijfer voor de Nederlandse industriële sector. Maar ook als je kijkt naar de laatste cijfers voor de dienstensector, dat ziet er allemaal goed uit. Niet dat dit jaar nou spectaculair hoge economische groei gaat opleveren, maar we mogen wel in onze handjes knijpen dat het in ieder geval een beter jaar zal zijn dan het jaar dat we achter ons hebben gelaten.
En dan kruip je dus langzaam weer toe naar die 50 punten, magische grens. Ik moest er ook aan denken, omdat ik denk ik 5 dagen geleden cijfers van het CBS tegenkwam over het consumentenvertrouwen en ook het vertrouwen van de industrie in economische groei, de Nederlandse economie, nog altijd negatief, ver onder het 20-jarige gemiddelde. Dus we gaan niet van het ene uiterste, diep triest naar juichende.
Nee, maar kijk, het is nooit zo dat wij ineens omslaan van halleluja naar somberheid of somberheid naar halleluja. Dat zijn geleidelijke processen die gesteund worden door dit soort signalen dat het beter gaat. Dus je ziet heel duidelijk dat zowel het consumentenvertrouwen als producentenvertrouwen is nog steeds inderdaad lager dan wat het historisch gemiddelde is. Maar, zeer belangrijk, beide lijnen zijn wel al maandenlang aan het stijgen. Dus ook wat dat betreft gaan we de goede kant op.
Over lijnen gesproken. Dan kun je dat natuurlijk ook van toepassing laten zijn op de prijzen. Stijgen die ook, de druk op de prijzen.
Ja, kijk, al die inkoopmanagers die worden elke maand ondervraagd over de opdrachten, et cetera. Een van de vragen gaat over de ontwikkeling van de prijzen. Dus wat is daaruit te melden? En ze zeggen allemaal, dus naast het feit, het gaat lekkerder, het gaat beter, de druk op de prijzen is wel omhoog gericht. En dat is ook niet zo heel vreemd, want als het economisch beter gaat, neemt de vraag naar goederen en diensten toe, en dan gaan de prijzen meestal omhoog. Wat opmerkelijk is, is dat de opwaartse druk op de prijzen sterker is dan wat we hebben gezien voor de pandemie, dus in die jaren. En dat zou dan in eerste instantie voor zo'n vreemd gevoel kunnen zorgen, maar dat is het eigenlijk niet. Want
jij gaat het nu namelijk verklaren.
Nou ja, kijk, We zijn inmiddels enkele jaren verwijderd van de pandemiejaren. En in die periode van, laten we zeggen, 5, 6 jaar... zijn er een aantal dingen structureel veranderd. En dat blijft ook zo. Waar hebben we dan over? Wij zitten nu in een omgeving waarin protectionisme de boventoon voert. Steeds meer protectionistische maatregelen. Die hebben als een bijeffect dat ze de productie duurder maken. Dus opwaartse druk op de prijzen. We hebben te maken met heel veel landen, bijna alle landen, waarvan de overheden veel meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Begrotingstekorten zijn schrikbarend hoog. Ook daarvan weten we dat drukt de prijzen omhoog. We hebben te maken met de vergrijzing, waardoor de arbeid structureel schaars is. Heeft als gevolg dat de opwaartse druk op de prijzen en uiteindelijk, waarschijnlijk later, op de inflatie. Dus als je dat plaatst in hier en nu, je krijgt heel sterk de indruk dat centrale bankiers over de hele wereld voorzichtig al een beetje feestje aan het vieren zijn dat ze die inflatie verslagen hebben. Vandaag ook weer uit de eurozone, lagere inflatie.
Specifiek Nederland, snelle raming, juist een tikje erbij.
Ja, ietsje erbij, maar als je naar de hele eurozone kijkt, als je naar Duitsland kijkt, Frankrijk, Spanje, Italië, dan gaat het allemaal verder omlaag. Dus die centrale bankiers zijn een feestje aan het vieren. We hebben de inflatie verslagen. In het kielzog daarvan maken ze zich op om de rentes te gaan verlagen. Maar als je rekening houdt met deze structurele dingen waar ik het net over had, dus deglobalisering, protectionisme, begrotingstekorten, vergrijzing, energietransitie niet te vergeten. Ja, ik zou heel voorzichtig zijn met feestvieren. En ik zou heel voorzichtig zijn met verlaag van de rente. En bovendien, wat zegt het over onze economieën, Thomas, als het blijkbaar zo is dat die rentestanden van 4-5% niet meer aankunnen, wat voor de pandemie gewoon standaard niveaus zijn geweest, dan gaan we waarschijnlijk een beter...
Onze economieën, ja, die zijn op dit moment toch nog niet heel erg aangetast of getroffen. Kunnen de economieën dat aan?
Maar als je naar die centrale bankiers luistert, die zeggen allemaal, ja, zodra we de kans krijgen, gaan we de rentes verlagen. Want als we te lang de rentes op dit niveau blijven houden, dan riskeren we een recessie. Als ik terugkijk naar het verleden, dus voor de pandemie, rentestanden van 4-5% waren volkomen normaal. En de economieën groeiden behoorlijk. Dus dat mensen die daarover gaan blijkbaar de conclusie hebben getrokken dat anno 2024 en de jaren die voor ons liggen, dat onze economieën die rentestanden niet aankunnen, is eerder reden tot zorg reden voor een feest.
Maar de mensen die daarover gaan, die schuiven die renteverlagingen toch ook voortdurend naar achteren?
Ja, maar het is wachten op het moment dat die rente omlaag gaat.
Zo'n knal 5 wordt het niet even, denk ik.
En even aansluitend op het laatste inflatiecijfer uit de eurozone. In eurozone valt eigenlijk alles nu op zijn plaats wat de ECB betreft. Inflatie zakt. Niet in 1 of 2 landen, maar meerdere landen. Economische groei lijkt aan de betere kant, maar het is nog steeds laag. Dus ik denk dat 2024 op zijn minst in 1 opzicht een uniek jaar kan gaan zijn. Wij weten uit het verleden dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, altijd begint met wijzigingen van rente en de ECB volgt. Het zou mij niet verbazen als dit jaar de ECB begint en de Fed achter de ECB aankomt te hollen.
Edin Mujagić zegt dat met instemming van Martine Hafkamp. Dank voor vandaag. Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.